Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u hier bent. Fijn dat u wellicht op dit moment of op een later moment thuis met ons meekijkt, verbonden bent. Vooraf heb ik namens de kerkraad nog een aantal mededelingen voor u. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar broeder A. van Diermen van de Mozartstraat en van deze kerk naar de familie C. Korlaar van de Hoge, woonachtig op de Ree. Collecte. Eerste collecte is straks bestemd voor de kerk. Tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Vanavond om 7:00 is er een dienst in de Zuiderkerk waarin voorgaat zuster Karen Timmerman. Vanmiddag is er in deze kerk kerk op schoot. 2 keer om 3:30 en om 4:15. En vanochtend is uw organist Henk Bast. Lantaarndrager is straks Bobby Koelewijn. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Maar je kunt ook gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee drinken in de zaal. Tot zover alle mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe, die we nu zullen vervolgen met opnieuw een psalm. Eigenlijk die hoort bij deze dag al een Pasen. Psalm 24, de versen 1 en 2. In stilte in gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Ik stel voor dat we ons allereerst klein maken voor de Heere God. Met ons verootmoedigen, laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken dat we ervan mogen weten. Dat we ervan mogen weten, Heer, dat u eenmaal bent opgegaan naar Jeruzalem. En dat u eenmaal, midden in de geschiedenis, bent toegejuicht als een koning. Dat er een vreemd soort opwinding in de lucht hing. En dat allerlei mensen blij, maar ook mensen verdrietig en bezorgd, te neergeslagen. Een bepaald rare verwachting voelde opborrelen in hun hart. En tot loven en prijzen zijn gekomen. Om u, de echte koning van deze wereld, in de stad Jeruzalem te ontvangen. Heer, we gunnen dat. We gunnen u dat. We zijn er blij mee dat dat eenmaal is gebeurd. Juist enkele dagen voordat u eigenlijk in diezelfde stad uw leven gaf voor ons mensen. Heer, we willen daar vanochtend bij stilstaan. Bij dat gebeuren in die paar laatste dagen. En met onze liederen willen we u eren, uw heilige naam prijzen. Maar u weet ook hoe we dat doen. U kent misschien het verdriet in ons hart, de aanvechting, de vragen, de moeite. Misschien lukt het gewoon niet vanochtend. En toch, we willen het als gemeente proberen, omdat u daarvoor de gemeente geeft. Dat we elkaar op mogen beuren. Terzijde staan. De een zingt en misschien zwijgt de ander. Maar we proberen het, u te loven en te prijzen. En we willen vragen, wilt u geven, dat u ook koning zult zijn in ons leven en in ons hart. Dat bidden we, uit genade alleen. Amen. Dan zingen we nu Jezus om uw lijden groot, vanwege het lijden van onze Heer Jezus Christus, maar ook het lijden wat ons misschien zelf ook getroffen heeft. De versen 1, 6 en 10 van lied 558. Ik lees hier vanochtend niet een gedeelte van de wet, maar wel een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Voorgesteld ook voor deze dag waarin we al iets zien van de weg van onze Heer Jezus Christus en dat als een voorbeeld voor ons leven willen nemen. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11 en vervolgens zingen we Hemelhoog 176, de versen 1, 4 en 5. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Laten we de Heer God om een zegen vragen over het openen van de schrift. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we ook vandaag uw woord mogen openen. Dat we teksten mogen lezen. En dat er hier in de kerk of thuis mensen bij elkaar zijn gekomen om blijkbaar samen te komen. Om uw naam groot te maken op deze eerste dag van de week. Om u te prijzen, te loven tegen alle verschrikkingen in deze wereld. Omdat ze ergens voelen, die naam van God is heilig en moet worden verhoogd. Heer, vanochtend willen we daar bij stilstaan, bij die naam van u. We willen daarbij stilstaan terwijl dit eigenlijk Palmpaasje moet zijn. Maar er worden andere teksten voorgesteld door het rooster. En we gaan dingen lezen die ook wel een beetje lastig zijn, Heer. En daarom bidden we u, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons hart openen? En wilt u geven dat we met elkaar straks mogen gaan merken, door de schriften heen, of door de liederen, of door wat dan ook heen. Hé, we zijn aan de stille week begonnen. En het heeft ons geholpen om stil te staan. Bij de naam. De eeuwige naam. Bij de God. Die geprezen moet worden ook door het lijden heen. Heer, kom daartoe met uw geest. Maak het levend in ons, in deze ruimte, thuis. En wilt u geven dat we allemaal iets mogen ontvangen. Omdat we van u mogen weten, u deelt uit, u verlangt daarnaar, waar de gemeente samenkomt. Wilt u ook bij de kinderen zijn, straks in hun eigen ruimte. Wilt u hen ook zegenen. Wilt u hen aanspreken op een eigen manier. Opdat we opgebouwd mogen worden. Volgelingen zullen zijn. Dat alles bidden we u. Uit genade alleen. Amen. Ik sta hier en ik zit me een beetje te verbijten, want ik heb allerlei kinderen gezien in de kerk. Maar ik ben zo druk geweest dat ik dus geen kinderpraatje heb. En dat vind ik zo vervelend. Dus ik dacht, kom maar even naar voren. Moet je kijken wat de kinderen willen. Nou, dan ga ik even hier staan voor. Ik heb dus geen kinderpraatje. Ik weet niet wat ik moet zeggen, daarom denk ik, weet je, dan moeten jullie het maar zeggen. Het is vandaag Palmpasen. En wie kan mij vertellen wat is Palmpasen? Is dat weer te moeilijk? Ze waren net allemaal helemaal trots, hè? Een hele grote ouderlingenbank. No. Daar heb je dus niks aan. Palmpasen, weten we niet wat het is? Ja, ik weet alleen niet of deze het doet. Maar... moet ik zeker ook mee doen, hè? Dat Jezus de stad binnenkwam, hoorde u het? Ja, en toen? Jezus, de Heer Jezus kwam de stad binnen. En toen? Wat gebeurde er toen? Ging hij gewoon de stad binnen en ging toen even wat eten of zo? Of even op het terrasje zitten? Of wat gebeurde er? Weet iemand dat nog? Dat is inderdaad te moeilijk, hè? Volgens mij legden ze hun mantels toch op de grond. En wat nog meer?
Palmtakken.
Palmtakken. Dus de palmtakken en toen? Gingen ze van de bomen afhalen en toen?
Zwaaien
met de palmtakken. Toch zo, voor de Heer Jezus. En wat nog meer? Zullen we de liederen zingen die we net ook hebben gezongen? De liederen van Israël. En dat zijn koningspsalmen. Omdat ze dachten, Jezus die komt nu de stad binnen. En als we goed naar hem kijken, dan is dit de nieuwe koning. En als de koning binnenkomt, dan moet je inderdaad met de takken gaan zwaaien. Je moet een mantel op de grond leggen. Zodat het lekker voelt op zijn voeten. Je moet ook een beetje knielen voor de koning, toch? En gaan zingen. Zo werd hij binnengehaald. Iedereen was helemaal blij. En wat gebeurde er toen daarna? Nou, helemaal juist. Niet zoveel. Nee. Iedereen ging eigenlijk gewoon op een gegeven moment gewoon weer door. En het ergste van alles, een paar dagen later. Wat gebeurt er een paar dagen later?
Dat de mensen zeiden dat hij weg moest, dat hij wordt gekruisigd.
Ja. Een paar dagen later. Eerst wordt hij tot koning gemaakt. Iedereen is helemaal blij. En een paar dagen later zegt ze weg. En dat maakt deze zondag, vind ik, tot een... Ik snap helemaal niks van deze dag. Ik vind het echt een heel aparte dag. Aan de ene kant heel blij, maar wel weten dat de Heer Jezus over een paar dagen dood is. Ik snap het niet. Nou, het is toch een praatje geworden. Dankjewel, man. Nou gaan we naar de eigen ruimte. En volgens mij Bobby, staat ze ergens? Ja, je staat erachter. Iedereen achter Bobby aan. Nou gemeente, het is best wel een beetje verwarrend, want het is dus Palm Pasen vandaag, maar het rooster van de kindernevendienst stelt voor elke zondag voor om na te denken over de persoon van Petrus. En stelt dus ook voor dat we alvast een beetje in het lijdensverhaal duiken. We gaan straks het laatste gedeelte lezen van Matteüs 26, waarin Jezus wordt geschopt en geslagen door de overpriesters. En Petrus leerde Jezus verloochend. Maar daarvoor uit willen we een gedeelte uit Leviticus gaan lezen. En ik maak het u echt heel lastig vanochtend. Dus als u dacht, nou, een makkelijke ochtend, dit wordt het niet. Het is echt een heftig gedeelte wat we nu met elkaar gaan lezen. Leviticus 24 vanaf vers 10. En daarna gaan we ook nog zingen. Wat moet je na zo'n tekst zingen? We zingen een vers van de psalm die ook hoort bij deze zondag, psalm 73. Met de Israëlieten was een man meegekomen die geboren was uit een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. Toen deze man op zekere dag slaags raakte met een Israëliet en een vloek uitsprak waarin hij Gods naam lasterde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit, ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stam Dan. De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de Heer uitsluitsel zou geven over wat er moest gebeuren. En de Heer zei tegen Mozes, breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben moeten hun hand op zijn hoofd leggen. En hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. En tegen de Israëlieten moet je zeggen, wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heer lastert, moet ter dood gebracht worden. Die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, wie mijn naam lastert, moet ter dood gebracht worden. Ook wie een mens doodt, moet ter dood gebracht worden. En wie een dier uit andermans veestapel doodt, moet het vergoeden. Een leven voor een leven. Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht. Een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan, zal ook hem aangedaan worden. Dus wie een stuk vee doodt, moet het vergoeden. En wie een mens doodt, moet ter dood gebracht worden. Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de Heer, jullie God. Nadat Mozes dit tegen de Israëlieten had gezegd, werd de godslasteraar buiten het kamp gebracht en gestenigd. Zo voerden de Israëlieten uit wat de Heer Mozes had opgedragen. Dan gaan we naar de eigenlijke tekst van deze zondag. Die komt uit Matteüs 26. We lezen de versen 57 tot en met 75. En zingen daarna ook het tiende vers van Psalm 73. De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen, maar dat lukte hen niet, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee die zeiden: die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem: geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei: ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: u zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit: hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? Ze antwoordden: hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: profeteer dan maar eens voor ons, Messias. Wie is het die je geslagen heeft? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei: jij hoort ook bij de Jezus uit Galilea. Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: die man die hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer: Echt, ik ken de man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren. Ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Nog voor de haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Na de verkondiging zingen we twee versen van het lied Heilig, Heilig, Heilig Heer God Almachtig. Dat is lied 405 uit het nieuwe liedboek, dat zingen we straks. Althans de versen 1 en 3 van dat lied. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je naam, je goede naam, dat je wordt bewonderd vanwege je integriteit, je goede daden, je hoogstaande principes, dat moet je koste wat het kost zien hoog te houden. Toch? De uitglijder op een onbewaakt moment. Het kan in één keer je hele reputatie aan dichtles slaan. De ene keer dat je wat te veel op had op het feestje. En je misschien een beetje handtastelijk begon te gedragen. Het kan je op zijn minst nog jaren nagedragen worden. En zijn er onrechtmatigheden geconstateerd in een door jou op de markt gebracht product, dan moet je als bedrijf, geloof ik, heel snel handelen, open kaart spelen, niet te kinderachtig zijn in het vergoeden van de schade, alles op alles zetten, om te voorkomen dat je goede naam nog meer door het slijk wordt gehaald. Wat geldt voor de goede naam van een persoon, een bedrijf, of een product, geldt op een bepaalde manier ook voor de goede naam van God. En misschien is het wel een van de grootste risico's die de Heere God ooit genomen heeft, dat God zijn naam, zijn eer, zijn reputatie in handen heeft gegeven van doodgewone mensen. Mensen zoals wij. Zijn volk, zijn gemeente, bepaalde individuen. Ja, eigenlijk zijn we allemaal wel geroepen om iets van zijn naam te weerspiegelen. En de God van hemel en aarde moet natuurlijk direct geassocieerd worden met liefde, met recht, met barmhartigheid. Meer van dat soort dingen. En dat is wat mij betreft ook een van de tragische aspecten van dat wat er op dit moment gebeurt in Israël, in Gaza. Of gebeurt op al die plekken waar de kerk iets te innige banden heeft met een twijfelachtig politicus. Of een of ander gewelddadig regime. Of gebeurt waar de gemeente van Jezus Christus alleen nog maar bekend staat om haar gedoe, om enigheid, hardheid. Nee, God wordt er niet minder door. God heeft zijn goede naam op zich niet nodig om zijn bestaan veilig te stellen. Nee. Maar het doet wel iets af aan de voortgang van zijn koninkrijk. Weet, op deze ochtend van Palmpasen moeten we vanwege het rooster van de kinderen iets met het slot van Matthäus 26. En hoewel dit best een cruciaal moment is in de levensgeschiedenis van onze Heer Jezus Christus. En we dit verhaal eigenlijk wel elk jaar ergens in de stille week lezen. Begreep ik er in de voorbereidingen maar weinig van. Op zich is het verhaal helder, toch? Jezus wordt in het privédomein van de hoge priester gebracht. De klem rondom die hoge priester toont zich eigenlijk vanaf het allereerste moment vastbesloten om Jezus uit de weg te ruimen. Ze hebben alleen nog een duidelijke aanklacht nodig en daarom worden er in allerlei getuigen opgetrommeld. Van die getuigen blijven er uiteindelijk slechts twee over en die verklaren dat Jezus ooit een twijfelachtige uitspraak heeft gedaan over de tempel. Hij heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen weer zou kunnen opbouwen. En die uitspraak blijkt dan voldoende grond om hem aan te klagen. Daarop zal hij tijdens de ondervraging door de hoge priester ook nog iets godslastelijks hebben gedacht. En daarna lijkt het in de vertelling alsof plotseling alle remmen losgaan. De hoge priester scheurt zijn kleren. Op en top religieuze, degelijke mensen spuwen Jezus in zijn gezicht. Anderen slaan hem in het gelaat. Weer anderen beuken met de vuisten op hem in. Nou, behoorlijk gewelddadig allemaal. En dat door mensen die zo innig verbonden zijn met de tempel. Nogmaals, het verhaal is bekend. Ik begrijp er maar weinig van. Ik kan me best voorstellen dat de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord zijn geraakt doordat Jezus enkele dagen daarvoor het hele tempelcomplex met een zweep heeft ontdaan van de kooplieden. Als Jezus dat hier in de Adventkerk zou doen, dan zouden we er ook wel een beetje moeite mee hebben, denk ik. Ik kan me ook indenken dat de evangelist Matthäus hier zijn verhaal doet met de ervaring dat de tempel in 66 na Christus inmiddels is weggevaagd door de Romeinen, inclusief de priesterklasse. Maar dan nog, waarom is Jezus' uitspraak over de tempel nou zo'n ding? Waarom is de beschuldiging dat Jezus God heeft gelasterd een vrijbrief voor dat extreme geweld? Wat heeft die priesters en schriftgeleerden nou precies zo kwaad gemaakt? En wat heeft de evangelist Matthäus misschien nog meer in deze gebeurtenissen gezien? In de commentaar bij dit tekstgedeelte trof ik een verwijzing aan naar Leviticus 24. En misschien ben ik de enige vanochtend. Maar ik kende dat verhaal niet. Wie van u kende dat verhaal van Leviticus 24? Ja, Leviticus is zo'n boek dat wij gebruikelijk overslaan. Het is een in ons oog vrij saaie opsomming van allerlei wetten en regels. In dat hele Bijbelboek staan maar twee verhalen. Waaronder dus het verhaal dat we vanochtend hebben gelezen. En van dat verhaal word je nou ook niet echt vrolijk, toch? Het gebeurt na de uittocht uit Egypte. Het gebeurt dus in de woestijn. Een man raakt slaags met een andere man. De reden weten we niet. Maakt waarschijnlijk ook niet zo heel veel uit. En tijdens de vechtpartij vloekt de man of hij gebruikt de heilige naam van God om zijn directe tegenstander te vervloeken. Alle getuigen van die vechtpartij horen het aan en voelen direct aan dat er iets ernstigs is gebeurd. Daarom nemen ze de man in hechtenis, ze nemen de man mee naar Mozes en dan blijkt uit de vraagstelling dat ze inmiddels als vanzelfsprekend weten dat een godslasteraar, iemand die de naam van God ernstig beledigd heeft, moet worden gedood. Maar de vraag is, geldt dat ook voor deze man? Een man met een Israëlitische moeder en een Egyptische vader. Ja, het mag een verhaal in de tekst zijn, maar het verhaal roept wel ongelooflijk veel vragen op, toch? Allereerst ook de steniging. Waarom? Wat afschuwelijk, daar willen we als christenen echt niet mee geassocieerd worden. Begrijpelijk. Een tweede vraag, niet erg relevant voor ons, hangt samen met de plek van dit verhaal in het boek Leviticus. Waarom wordt dit verhaal uitgerekend hier geplaatst? Maar een derde vraag is, en dat is u misschien zojuist bij de schriftlezing wel opgevallen, waarom gaat God in zijn antwoord aan Mozes nog even door? In het vervolg van zijn antwoord heeft hij het namelijk plotseling over oog om oog, tand om tand. En dan gaat het op een gegeven moment niet alleen meer over de relatie met God, dus zeg maar de verticale relatie. Maar dan gaat het in zijn antwoord plotseling ook over de onderlinge relatie. Dan zegt God bijvoorbeeld, als jou een dier is afgenomen door je buurman, dan mag je zo'nzelfde soort dier weer van hem terugnemen. Nou, wat moeten we hiermee? Wat gaan we überhaupt doen met dit verhaal? U zult waarschijnlijk denken, gast, wat moet je nou weer? Twee dingen. Leviticus is het wetboek van de priesters. En in het wezen van de priesters waren twee dingen gegrift. Eén, kleine daden kunnen steeds grotere gevolgen hebben. Denk maar aan het begin van de Bijbel. Het begint met die minimale overtreding van de vrucht. Volgens sommigen is het echt een appel geweest. En binnen de kortste keren is er iemand vermoord. En een paar hoofdstukken later is er alweer een vloed nodig om iets nieuws te gaan beginnen. Zo snel kan het kwaad en het geweld zich uitbreiden. Dat was het eerste wat die priesters wisten. En het tweede wat die priesters heel zeker wisten, en dat zie je ook terugkomen in het antwoord van God in Leviticus 24, is dat het kwetsen van God, de verticale relatie, uiteindelijk leidt tot het kwetsen van mensen. Met andere woorden, wanneer mensen hun vrees voor God verliezen, zullen ze uiteindelijk ook andere remmingen verliezen. Het worden impulsieve wezens die de door God gegeven grenzen te buiten gaan. En de priester diende in Israël deze waarheid te bewaken. De priester moest ervoor zorgen dat grenzen helder bleven en werden geëerbiedigd. En in het geval van de man die tijdens een vechtpartij de naam van God lastert, was er in het verleden al iets misgegaan. Er was al een grens overschreden, want dit verhaal speelt zich nauwelijks een jaar na de uittocht af. Met andere woorden, zijn moeder moet al in Egypte een relatie met een Egyptenaar hebben gehad. Er is dus al eerder een grens overschreden. Die priesters, die heilige elite, die elite die in Israël de taak heeft om de heiligheid van de tempel te beschermen, een elite die ervoor dient te zorgen dat Gods naam en Gods wezen niet geassocieerd worden met dood en met geweld. Die elite laat volgens de evangelist Matthäus bij de aanblik van Jezus al hun behoedzaamheid varen en wordt door hem getekend als een bende die de opgekropte woede, boosheid en agressie niet langer beteugelt, maar juist de vrije loop laat. Het gevolg is een veroordeling op valse gronden. Het gevolg is een mensenzoon van onduidelijke komaf, die straks buiten de legerplaats vanwege de Romeinse overheersing aan een kruis zal komen te hangen, maar waar in Leviticus 24 de getuigen, de priesters en de hoge priesters hun hand op het hoofd van een veroordeelde hebben te leggen, waarmee ze zeggen, Gods lastering schaadt de samenleving door het heilige te ontheiligen. Onze taal is ontwijd. Een woord, Gods naam, dat vrede aanduidt, is gebruikt als wapen in het gevecht. Daar schetst de evangelist Matthäus de totale ontluistering van een door God gegeven instelling als hij schrijft. Ze bespuwen zijn gelaat. En met vuisten hebben ze hem in het gezicht geslagen. Extreem verwarrend, beangstigend en ontwrichtend moet het voor Petrus zijn geweest om Jezus van een afstand afgeranseld te zien worden door de mensen die juist waren aangesteld om de heilige naam van God hoog te houden en te eerbiedigen. Extreem verwarrend, beangstigend en ontwrichtend moet het zijn geweest voor Petrus om de mensenzoon, de man die hij lief had en vereerde vanwege zijn krachtdadig ingrijpen in de levens van gewone mensen, afgeranseld te zien worden, vol venijn, verachting en verblinding. Weet je, we noemen het heel gemakkelijk, Jezus door Petrus driemaal verloochend. Maar wat Petrus in die paar momenten meemaakte, was de totale ineenstorting van de eens door God gegeven mensen en instellingen die bedoeld waren om ervoor te waken dat Gods naam blijvend geassocieerd zou worden met recht, gerechtigheid en liefde. En later zal Petrus pas zien, de mensenzoon die de weg van verachting en neergang is gegaan, heeft voor altijd de manier beïnvloed waarop Gods naam zal worden geloofd en geprezen. Maar op dat moment heeft hij alleen nog maar vragen. En met de intrede van de Goede Week mag dit ons gebed zijn. Open onze ogen. Open ons hart, opdat we zicht mogen krijgen op de naam, de eer, de reputatie van de Vader, die Hij heeft ons heeft getoond in de weg van zijn eigen lieve Zoon. En maak ons tot mensen, tot volgelingen van die weg. Amen. u alle verzoek om te gaan staan. Op de vroege ochtend van maandag 18 maart is zuster Wausje Martinus van Goor overleden. Wausje werd op 25 december van het jaar 1944 geboren. Met haar man Jan woonde ze de laatste jaren van haar leven op de Oude Bocht 38. Omdat Jan enkele weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen en moest worden geopereerd, is Wausje voor de laatste paar weken van haar leven overgebracht naar de haven. Daar is ze afgelopen maandag in het volste vertrouwen op haar Heer en Heiland overleden. De dankdienst voor het leven van zuster Wausje Martinus van Goor is gehouden op zaterdag 23 maart, gisteren. Aansluitend op de dienst in de Zuiderkerk heeft de begrafenis plaats gehad op de algemene begraafplaats De Akker te Bunschoten. In ons gebed willen we vragen om Gods troostvolle nabijheid en om zijn steun voor haar man Jan, voor de kinderen Gerda en Paul, Ingrid, Christel en Dick, en voor de kleinkinderen Julian, Marit, Jari, Tessa, Ramon, Esme, Milan en Jess. Na een moment van stilte waarin mijn zuster Wausje Martinus van Goor voor Gods aangezicht gedenken, zingen we de beide versen van het Abba Vader. Samen danken en voorbeden doen. Eerst noem ik u een heel aantal punten voor de voorbeden. Allereerst moet ik u meedelen dat afgelopen nacht zuster Mengsje van Halteren is overleden. Ze was woonachtig hier aan de overkant. Verdere mededelingen zullen later komen. We zullen ook bidden voor broeder Jan Heuveling. Jan heeft de afgelopen week hele goede berichten ontvangen. Want de 12 kuren die hij achter de rug heeft, hebben een goede uitwerking gehad. En Jan wist het ook heel goed vol te houden. En dat betekent dat een operatie mogelijk is geworden. Maar die operatie is ook risicovol. En artsen kunnen vermoedelijk ook niet alles weghalen. Dat maakt het een hele lastige afweging. En Jan heeft gevraagd of we heel concreet om wijsheid en Gods leiding willen bidden voor dat besluit dat hij in de komende dagen moet gaan nemen. Er is ook voorbeden gevraagd voor zuster Wijnie Koelewijn-Stenis, woonachtig op de Ree, afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met longproblemen. We zullen ook bidden voor Wouter en voor Mariette. Ze waren in verwachting van een tweede. Maar in de afgelopen week, in de afgelopen paar dagen, is duidelijk geworden, is gebleken dat een van de twee kindjes inmiddels is overleden. We willen graag bidden voor hen. En er is ook nog geschreven in het voorbedenboek, gebed voor Perry en voor Romy, Jaleer Beekhuis. Want Lois heeft deze week te horen gekregen dat ze een hartafwijking heeft. En dat betekent dat ze een hele spannende tijd tegemoet gaat. Ik vind best wel veel. We gaan bidden, we gaan het bij de Heere God neerleggen. Maar we zijn ook samen, hebben het ook samen gehoord. Dus misschien wilt u ook deze punten blijven gedenken in uw gebeden. We zullen de gebeden afsluiten met het hardop bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We willen u allereerst danken voor uw naam. We willen u danken dat u liefdevol bent. Dat u van het recht en de gerechtigheid bent. En bedank u, Heer, dat die liefde ook is gebleken uit uw eigen zoon die u hebt losgelaten, mens hebt laten worden. En die dan geen koning is geworden, maar uiteindelijk ten onder is gegaan aan een kruis. Heer, vanochtend hebben we daar al wat over nagedacht. En zijn we denk ik weer onder de indruk van de God die u bent. We hebben er heel veel vragen over. We begrijpen ook heel vaak de Bijbel niet, allerlei teksten niet. Maar wat we wel weten is dat we een God hebben die door het lijden heen is gegaan. En ook op die manier wil worden geëerd en geprezen. Daar dank u voor. Heer, we moeten u belijden dat wij die weg die u bent gegaan, moeilijk vinden om naar te volgen. En daarmee doen we uw naam tekort. En dat blijkt ook telkens weer. Er zitten impulsen in ons die weg van de neergang en het lijden en de vernedering liever niet willen gaan. En dat gebeurt in ons persoonlijk leven, het gebeurt in onze gemeente. Het gebeurt overal. We hebben u nodig, Heer. Wilt u ons helpen om op een goede manier bekend te staan? En wilt u geven dat het ook te zien zal zijn? Misschien wel dwars door de aanvechting heen. Dwars door de aanvechting heen brengt u hier vanochtend ook mensen. Die het toch weer proberen. Die er in elk geval zijn. Omdat we het van u willen verlangen. Heer, er zijn heel veel punten van voorbeeld. U hebt het gehoord. Er zijn families in rouw. Soms ook met iets van dankbaarheid. Voor de weg die u in het midden van de rouw bent gegaan. Het gemis zal ook in alle eeuwigheid nog komen. En daarom bidden we ook voor hen. voor Jan, maar ook voor al die andere mensen die er omheen staan, soms ook samenleven. Heer, wilt u troosten in het verdriet. We bidden u voor zuster Wijny Koelewijn-Steenis. Beetje onduidelijk of ze inmiddels nog in het ziekenhuis ligt of weer thuis is. In elk geval bidden we u, wilt u haar zegenen. Met kracht, met moed, maar ook met gezondheid. We bidden u voor Jan. Hij heeft eigenlijk zo'n hele duidelijke vraag gesteld. En in het hele proces, telkens weer, verwacht hij het van u. En we danken u, Heer, voor alles wat u hem ook hebt gegeven in de afgelopen tijd. Voor kracht, moed, dat zijn lichaam het aankon. En dat de behandelingen ook echt gezegend zijn. Daar danken we u voor. Ja, maar nu moet hij een beslissing nemen. En hij vindt het moeilijk, begrijpelijk. Heer, we bidden u, wilt u op de een of andere manier op hem inwerken. Zodat hij helder mag hebben welke weg hij moet gaan. Dat er ook straks geen onzekerheid meer zal zijn. Geen vertwijfeling. Maar dat u duidelijk gesproken hebt in zijn leven. En zegen hem met alle die bij hem horen. Heer, we bidden u voor Wouter en voor Mariette. Er zijn geen woorden voor, Heer. En we hebben allemaal met hen te doen. Wilt u bij Mariette zijn? In haar zwangerschap in de komende tijd. Wilt u haar beschermen? En ook het kindje wat nog mag leven. Wilt u het beschermen en zegenen? Heer, maar ze draagt nu verder. Met heel veel verdriet en met heel veel pijn en teleurstelling in haar hart. Heer, we willen u bidden, wilt u haar moed geven? En wilt u daarin ook bij Wouter zijn, Heer? Ik denk ook aangeslagen, vertwijfeld. En juist ook in deze periode in hun leven. Van stappen zetten richting een nieuwe gemeente. Heer, dit is te veel eigenlijk. We gunnen hen vreugde, verwachting, hoop. Ga voor hen uit en leid hen elke dag. We bidden u voor Perry en Rome. Ook geschud, vol vragen, vol onduidelijkheid. Wilt u bij Lois zijn? Wilt u haar zegenen? En wilt u geven dat de artsen duidelijkheid mogen gaan schenken, maar dat er ook zicht mag komen op en hoe nu verder. Maar wilt u dat gezin dragen en erbij zijn, elke dag. Met warmte, met geborgenheid, maar ook met rust en kalmte van het weten, ze is van u. Vader, we hebben nog veel meer te bidden. Maar misschien moeten we het hier ook bij laten. Wilt u ons horen als we in de stilte van dit moment onze eigen gebeden zullen bidden? Misschien ook wel voor dat wat er in deze wereld gebeurt. Bidden we het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Ondertussen komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Je kunt ook kinderen uit de crash halen, de allerkleinste kinderen. En vervolgens zingen we een lied dat een beetje in die mineur is, maar waarmee we de stille week ook willen beginnen. We zingen straks de versen 1, 3 en 5 van lied 556. Dank voor alle mensen die hebben meegewerkt aan deze dienst. Ik verwijs heel graag naar de Stille Week bijeenkomsten de komende dagen. Ik hoop dat u daar ook tijd voor vrijmaakt. Volgens mij in de Zuiderkerk dit jaar. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.